Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Miri Voigt. NH
Radio. Het is 9:30. Welkom bij Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio. Waarin we met deskundigen praten over medische en aanverwante onderwerpen. Gebaseerd op vragen van luisteraars. Mijn naam is Miri Voigt en de techniek wordt vandaag verzorgd door Wim Rossing.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
De uitzending van vandaag staat in het teken van jeugdhulp in Gooi en Vechtstreek. En dan meer specifiek de problemen die zich bij kinderen kunnen voordoen tijdens een echtscheiding. In onze regio is rond de 9% van de inwoners gescheiden. Vaak gaat dat goed. En toch komen bij Veilig Thuis jaarlijks nog zo'n 130 à 140 aanvragen binnen voor ondersteuning bij complexe scheidingen. Daar praat ik over met Marieke van Leeuwen. En zij is gedragswetenschapper bij Veilig Thuis. En ze beantwoordt onder andere vandaag vragen van volwassenen en kinderen over echtscheiding. Welkom, Marieke.
Dankjewel. Goedemorgen.
Laten we beginnen met: wat is Veilig Thuis? Wat doet Veilig Thuis?
Ja, Veilig Thuis is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. En ouderenmishandeling, moet ik erbij zeggen, voor de volledigheid. Dus iedereen kan ons bellen voor advies, geheel anoniem. En iedereen kan ook bij ons een melding doen als ze zich zorgen maken om gezinnen of kinderen of volwassenen.
Ja. Dat klinkt al meteen heel heftig, hè? Kindermishandeling.
Klopt.
En huiselijk geweld.
Ja.
Dus dat betekent inderdaad dat jij van die enorme, ja, zeg ik eventjes, berg echtscheidingen, dat jullie daar een beperkt deel van te zien krijgen.
Ja, gelukkig wel. Gelukkig gaat het in het overgrote deel gewoon in redelijke harmonie als mensen uit elkaar gaan. De eerste periode is vaak niet zo leuk, maar over het algemeen op de termijn komen mensen daar wel weer uit. En zien wij inderdaad het kleine stukje waarin dat niet lukt.
Nee. En wat is jouw rol dan daarin?
Mijn rol is, als er een melding bij ons gedaan wordt, dan bekijk ik die samen met collega's van de front office en kijken we of wij er als Veilig Thuis überhaupt een rol in hebben. En als we daar een rol in hebben, maak ik plannen van aanpak met de mensen die daadwerkelijk met de gezinnen in gesprek gaan. En in sommige gevallen, als de situatie wat ernstiger is, dan spreek ik de kinderen ook. Daar ben ik in getraind, zodat we zo min mogelijk beïnvloeden en echt het verhaal van de kinderen goed naar voren krijgen.
Ja, dus voor de goede orde, jij bezoekt in principe niet de gezinnen.
Nee.
Dat zijn weer andere mensen. En werken die ook bij Veilig Thuis?
Ja, die werken ook bij Veilig Thuis. We hebben een team dat zit bij de front office. Die doen alle telefoontjes die binnenkomen. Dus adviesvragen, die beoordelen de meldingen die binnenkomen. En dan hebben we nog een team met onderzoekers. En die gaan echt aan de slag als we zeggen, nou, deze melding, daar vinden we dat we wat nog meer over moeten weten. Die gaan met de ouders, met de kinderen, met eventueel professionals, huisarts, scholen. Om uiteindelijk goed te kunnen aanbevelen wat er verder nodig is. En ik ben daar ondersteunend in. Ik geef gevraagd en ongevraagd advies, zoals dat bij ons zo mooi heet.
Ja. Dus jij maakt met al die mensen een soort plan van hoe moeten we dit gaan aanpakken. Maar nou hoor ik ook wel eens de huisarts. Wat is de rol van de huisarts of de praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk? Jeugdconsulent hebben we ook. Waar zitten die dan?
Ja, hele goede vraag. Want dit is vaak heel ingewikkeld voor mensen. Kijk, Veilig Thuis is in principe maar kort betrokken. Als we betrokken zijn, is dat maximaal voor 10 weken. Een huisarts, die ziet mensen vaak het hele leven door. Of in elk geval toch zo lang als ze wonen op een bepaald adres. Dus die hebben vaak best wel een goede band met hun patiënten. En kunnen dus ook iets vertellen over hoe het met mensen gaat. Of ze eerder bepaalde problemen hebben gehad. Of dat er misschien sprake is van onderliggende problematiek of psychiatrie waar wij rekening mee moeten houden. Maar die kunnen ook heel goed mensen doorverwijzen naar wat past in hun situatie. En omdat ze die al langer kennen. En een praktijkondersteuner zit ook in die praktijk. En die heeft wat meer de tijd dan een huisarts. Die hebben natuurlijk korte consulten. En die kunnen wat dieper ingaan op bepaalde problematiek. Echt gesprekken met mensen voeren en hun daarin ondersteunen. En meer ook een helpende rol daarin hebben. En dan hebben we nog de jeugdconsulent. die zitten bij de gemeentes. En die zijn specifiek op jeugd gericht, dus 0 tot 18. En eigenlijk kan iedere burger, nou ja, tot 18 jaar... en vanaf 18 wordt het de WMO-consulent... daar terecht als ze denken, nou, ik heb extra ondersteuning nodig... al dan niet in de thuissituatie of bij praktische zaken. Nou ja, dan kan je altijd bij een consulent van de gemeente aankloppen... om je verhaal voor te leggen en te zeggen... joh, ik heb extra hulp nodig voor mijn kind. Of, nou ja.
Ja, en dat, kunnen... dat kan ook dan een opvoedkundig probleem zijn. Ja. Dat is geen kindermishandeling of dat soort dingen.
Zeker
dat zijn
niet.
Gewoon basale problemen waar mensen mee te maken kunnen hebben.
Ja, ja en... voor opvoedkundige problemen kan je ook nog terecht bij jeugd en gezin.
Ja.
Die hebben ook heel veel, nou ja, kunnen daar ook heel veel ondersteuning in aanbieden. Maar nee, als je naar de gemeente gaat, dan naar een jeugdconsulent, dan zegt dat helemaal niks over of veilig thuis wel of niet betrokken is.
Nee, dus, precies. Nee, maar dat is ook belangrijk, zodat we niet denken van, nou ja, de helft van de echtscheidingen eindigt in ellende. Dat is helemaal
nee,
niet zo.
Gelukkig niet.
Allemaal instanties die daar ook bij kunnen helpen. Hoe komen mensen met jullie in contact?
Mensen kunnen altijd zelf contact met ons opnemen. Bij scheidingen zien we dat ook wel eens gebeuren... dat een van de ouders contact met ons opneemt. Om advies te vragen, dat is helemaal anoniem. Maar je kan ook zelf een melding over je eigen situatie doen. Of een professional die kan een melding doen. Bijvoorbeeld een huisarts... maar ook een school, als die bijvoorbeeld ziet dat een kind helemaal in de knel komt te zitten... omdat die tussen de ouders in staat als dat heel complex wordt bij een scheiding. Even afgezien van alle andere situaties van huiselijk geweld, kindermishandeling.
Ja.
Dus zo komen mensen bij ons terecht. En als wij een melding krijgen, dan gaan we eigenlijk iedereen bellen die bij dat gezin hoort. Dus bij de ouders, we spreken de kinderen. Nou ja, en dan kijken we verder.
En doe je dat met alle kinderen? Wordt er met alle kinderen gesproken? In zo'n situatie? Of is daar een leeftijdsgrens aan?
Nou, er is een kleine knip, zal ik maar zeggen. Als een melding binnenkomt, spreken we in principe eerst alleen de ouders. Tenzij er kinderen zijn, nou, in elk geval vanaf 16 spreken we ze dan. En soms ook als ze ietsjes 14, 15 zijn. Maar als wij beslissen, nou, wij vinden dat Veilig Thuis nog wat langer actief betrokken moet zijn. Dan spreken we alle kinderen vanaf 4 jaar in principe altijd. Ja. En dat is ook mede omdat... we moeten dat. Dat is zo opgenomen in de wet. Maar dat is met de reden omdat kinderen ook hun verhaal kwijt moeten kunnen... bij een onafhankelijk persoon. En er ook naar kinderen geluisterd moet worden en hun stem gehoord moet worden. Dus daarom spreken we kinderen altijd. Zonder ouders, zonder iemand daarbij.
Ja. En vinden ze dat niet vreselijk eng?
Verschilt heel erg per kind. Sommigen vinden het ook wel leuk. Anderen die vinden het wel heel spannend... Maar gelukkig zijn wij allemaal goed getraind in hoe we kinderen een beetje op het gemak kunnen stellen. We zeggen ook wel eens, nou, dan mag papa of mama of oma of de juf of wie dan ook. Die gaat er in het begin even bij zitten. En dan leggen we eerst even uit wat er gaat gebeuren. En dan gaat de volwassene weer weg. Zodat die kinderen nog steeds wel de ruimte hebben om te vertellen wat ze willen vertellen.
Ja, want dat zeg je ook, dat is heel belangrijk, dat... mensen die bij jullie werken ook daar heel erg in getraind zijn.
Ja.
Om ook met die kinderen juist te praten.
Klopt.
Dat is een specialisme naast alle andere, denk ik.
Ja, en heel belangrijk. Want wij willen natuurlijk horen wat een kind echt vindt of voelt of heeft meegemaakt. Dus we proberen ook altijd de kinderen zo min mogelijk voor te beïnvloeden. Door dingen, suggestieve vragen te stellen. Dus daar zijn we allemaal in getraind om dat zo goed mogelijk op die manier
duidelijk.
Te doen.
Ja, duidelijk. Waar loop je tegenaan? Wat voor problemen kunnen zich voordoen bij de kinderen die je spreekt? Of die jullie spreken?
Want dan grijp ik wel terug op die complexe scheiding, omdat we daar nu vooral over hebben. De problemen bij kinderen die wij tegenkomen kunnen heel divers zijn. Er zijn overigens ook kinderen die helemaal geen problemen ondervinden, terwijl er wel sprake is van een complexe scheiding. Dus dat heeft ook heel erg te maken met hoe een kind zelf in elkaar zit. Maar we zien bijvoorbeeld problemen op school, moeite met concentreren. Maar ook er kunnen gedragsproblemen ontstaan. Dus kinderen die acting out agressief worden of buitenshuis gevaarlijke dingen gaan doen of verkeerde vrienden opzoeken, beïnvloedbaarder worden. Of juist het omgekeerde, hè, dat ze heel erg in zichzelf keren en niet zoveel meer praten. Misschien een beetje sombere gedachten krijgen. Fysieke problemen, gewoon letterlijk fysiek ziek worden van de situaties. Hoofdpijn, misselijk. Dus ja,
van
heel
alles.
Veel problemen kunnen kinderen ervan krijgen die wij ook voorbij zien komen.
Nou zei je net dat jullie maximaal 10 weken betrokken zijn bij een gezin.
Ja.
Kan je iets zeggen over gevolgen die eventueel op latere leeftijd zich voor kunnen doen?
Ja.
Want je hebt natuurlijk, als de scheiding gaande is... Mm-hmm. en een korte periode of een periode daarna... maar mm-hmm. manifesteren zich de meeste problemen tijdens... of kan dat ook 2-3 jaar later zijn?
Wat we zien bij scheidingen die normaal verlopen, noem ik het maar even... kunnen kinderen daar nog steeds last van hebben. Dat is dan ook in de beginperiode. Neemt af na, laten we zeggen, ongeveer 1 jaar. Zou dat minder moeten worden. Dan ga je weer op een normale levensontwikkeling verder, zeg maar.
Ja.
Bij die complexe scheidingen. Soms ontstaan complexe scheidingen ook pas bijvoorbeeld 2 of 3 jaar nadat de ouders uit elkaar zijn. Omdat er bijvoorbeeld een nieuwe partner in beeld komt bij een van beiden. En dan het opeens complex wordt en er veel tussen ouders ontstaat. Dus wanneer die problemen dan ontstaan, dat is niet heel erg vastgepind. Maar bij die complexe scheiding, omdat die complexe scheiding vaak lang duurt, blijven die problemen ook lang bestaan. En omdat er geen rust in die situatie komt, is het ook heel lastig om die problemen te verhelpen. Omdat die kinderen blijven in een stressvolle situatie. En een brein dat onder stress staat, ja, dat is eigenlijk heel lastig om daar verbetering in aan te brengen. Dus eigenlijk moet die situatie tot rust. Dat moeten de ouders doen. En dan kan een kind ook weer tot rust komen en kunnen die problemen afnemen.
En wat is, we hebben het gehad over hoe zich dat kan uiten bij kinderen. Mm-hmm. En wat zijn de voornaamste triggers, de stressoren? Waar hebben ze het meeste last van? Van een verhuizing, het verlies van vrienden, ik noem maar wat.
Waardoor ze het meest die problemen gaan ervaren, bedoel je? Dat is niet eens zozeer een verhuizing of het feit dat ze in 2 huizen wonen. Of dat is natuurlijk heel vervelend en hebben ze echt wel last van. Maar waar ze het meest last van hebben is ouders die met elkaar in de clinch liggen.
Ja,
het maar even zwart-wit te zeggen.
Dus een kleiner kamertje, dat
staat
minder belangrijk.
Veel verder op het lijstje dan ruzie tussen ouders. Helemaal als ze daar getuigen van zijn en bij zijn.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld als ze bij moeder thuis zijn, dat er negatief over vader wordt gesproken. Of als ze bij vader thuis zijn, wordt er negatief over moeder gesproken. We zien ook bijvoorbeeld vaak dat een omgangsregeling niet na wordt gekomen. En dat er dan van de ene naar de andere ouder gedoe komt. Dit krijgen kinderen mee. Heel vaak denken volwassenen, valt wel mee. Of ze zijn nog jong, ze merken het niet. Kinderen hebben een 6e zintuig voor stress en ruzie en gedoe. En dit krijgen ze mee. En dat is echt waar ze het meeste last van hebben. En inderdaad, wat je zegt, dat kleine kamertje. Ja, vinden ze misschien niet zo leuk.
Nee,
worden
maar
ze
dat
misschien even
wel
boos over.
Ja.
Maar dat komt wel weer goed.
Ja.
Dit is wat veel grotere impact heeft.
Ja, nou, dat is duidelijk. We gaan straks nog even verder praten over wat dan misschien voorwaarden zijn om wel een beetje normaal te scheiden.
Lijkt me een heel goed idee.
NH Gooi Spreekuur. Om je beter te voelen.
Het is alweer het tweede deel van NH Gooi Spreekuur, waarin ik met onze gast Marieke van Leeuwen van Veilig Thuis praat over problemen die zich bij kinderen kunnen voordoen bij echtscheidingen. En we hebben het eigenlijk gehad over complexe scheidingen. Maar er zitten een heleboel mensen te luisteren die überhaupt niet aan het scheiden zijn, maar ook misschien daaraan denken. Wat zijn volgens jou belangrijke voorwaarden om een beetje te voorkomen dat het zo ingewikkeld wordt?
Blijf altijd met elkaar in gesprek. Is heel lastig als je uit elkaar gaat. En als we het over de kinderen hebben, dan is het heel belangrijk om goed met elkaar voor te bereiden wat je tegen de kinderen gaat zeggen. De kinderen onschuldigt, in de zin dat zij er niks aan kunnen doen. Is er een site van Villa Pinedo. Daar geven ze ook uitgebreide tips over hoe je als ouder dat goed aan je kinderen kan communiceren. En blijf altijd vanuit de ogen van je kind denken. Verplaats je in hun als, nou ja, dat is heel belangrijk. En als, als het eenmaal zover is, probeer niet negatief over de ander te praten. Je blijft allebei ouder van het kind. Je bent misschien geen partners meer en daar kan van alles in gebeurd zijn en kan je elkaar helemaal niet meer leuk vinden. Maar probeer dat op partnerniveau te houden en niet in je oude rol mee te nemen. Dat is denk ik ook een hele belangrijke.
Ja. En ik hoorde ook dat, of dat las ik, dat positiviteit en humor ook kunnen helpen. Ik weet niet hoe moeilijk dat is als je een scheiding hebt.
Ik kan me voorstellen dat dat best lastig is. Maar in humor wordt volgens mij in heel veel stressvolle situaties als goedkopingmechanisme gebruikt. Dat kan ook zeker in een complexe scheiding. Ik denk wel, een beetje aftasten bij elkaar wat wel en niet werkt in zo'n situatie. Maar kan zeker helpend zijn, ja.
Ja, ja. En wat mij heel erg ingewikkeld lijkt, je hebt met de ouders te maken, vooral met de ouders te maken. En probeert hun ook te begeleiden als veilig thuis. Ja. Hoe kun je onpartijdig blijven? Word je daar ook in getraind? Want ik kan me voorstellen dat je soms een moeder hebt waarvan je denkt, mijn hemel, hoe kan ze dat doen? Of een vader?
Ja, ja.
Is dat ook allemaal training?
Onder andere. Maar vaak complexe scheidingen worden door twee medewerkers opgepakt. Juist om te zorgen dat je elkaar scherp kan houden en niet zelf in die, in die loyaliteit gezogen wordt. En wat ons heel erg helpt is om altijd vanuit het kind te blijven denken. En dat ook altijd aan ouders terug te geven. En er wordt ook wel eens letterlijk tegen ouders gezegd, ik zit hier al met een bijna soort van samengeknepen billen, omdat ik de spanning voel. Laat staan hoe dat voor je kind is. Want ik ben nog een onpartijdige professional, maar jouw kind zit hier in. Dus we proberen altijd vanuit het kind te blijven denken en dat ook aan ouders terug te geven. En zo niet partijdig te zijn, behalve voor het kind eigenlijk.
Ja, dat is een heel goed uitgangspunt. En ik denk dat dat voor heel veel ouders ook goed kan helpen.
Ja, vinden ze soms niet altijd leuk. Maar ja, dat
Er zijn wat vragen van mensen die onze aankondiging hebben gelezen. Mm-hmm. Dus ik ga jou wat voorleggen.
Dat is helemaal goed.
Bijvoorbeeld, ik wil mijn kleinzoon zo graag helpen. Hij is zo boos. Wat kan ik doen?
Ja, dat zijn altijd hele lastige situaties.
Oma's en opa's.
Ja, dat is een hele belangrijke rol. Laat ik daarmee beginnen. Ik denk voor oma's en kleinkinderen, of opa's en kleinkinderen, is het heel fijn als die kinderen, kleinkinderen, een plek hebben waar ze hun verhaal kwijt kunnen zonder oordeel. Dus ook al gaat het over je ex-schoonzoon of ex-schoondochter en jouw kleinkind vertelt daar iets over, luister het aan, voed niet negatieve gevoelens over een van beide ouders. Je hoeft ook niet per se uitgesproken positief te zijn, maar blijf neutraal, luister, zodat het kind weet, ik kan in elk geval altijd bij mijn oma of altijd bij mijn opa terecht. En wat betreft die boosheid, dat is natuurlijk heel lastig om dat als opa of oma zelf op te lossen, want dat los je niet in één of twee gesprekjes op. Praat erover met de ouders van het kind, het liefst allebei, want ze zijn ook allebei nog steeds ouder. Dan komen we weer een beetje terug of helemaal aan het begin. Dat er jeugdconsulentes bij de gemeente zijn. Waar, als opa en oma kan je daar niet voor je kleinkind naartoe. Maar ouders kunnen daar wel voor hun kinderen naartoe. En die kunnen dan meedenken of er misschien een training is waar een kind leert wat beter met zijn emoties om te gaan. Of met de scheiding van zijn ouders. Dus dat.
Er zijn voor hele specifieke zaken ook allerlei trainingen. Hè? Daar komen we straks nog wel op. Hoe die te vinden zijn. Ik heb nog een hele specifieke vraag. Ik weet niet wat je daarmee gaat doen.
Ik ben benieuwd.
Co-ouderschap. Maar ik merk dat mijn vrouw vaak de kinderen alleen thuis laat als ze bij haar zijn. Zij ontkent en doet alsof er niets aan de hand is. Kennelijk wil die meneer dat niet.
Nee. Nu weet ik niet hoe oud deze kinderen zijn natuurlijk. Nee. Want het maakt nogal uit of het er eentje van 2 of van 15 is, zou ik maar zeggen. Als er dingen zijn waar jullie je zorgen maken over bij de andere ouder, probeer het altijd bespreekbaar te maken met de andere ouder. Ik maak een beetje uit deze vraag op dat deze meneer het al wel heeft aangekaart bij de moeder.
Ik heb ook het gevoel dat die kinderen wat jonger zijn. Niet kinderen die je zomaar alleen laat.
Nee. Ja. Het is heel lastig als iemand anders zegt, ik heb het niet gedaan of ik doe het niet. Wat ik in elk geval niet zou doen, is voor de deur gaan staan om te controleren. Want dan zoek je alleen maar conflict op. Wat nog wel een idee zou kunnen zijn, is om met elkaar in gesprek te gaan. Wat vinden wij, niet specifiek op dit punt, maar in zijn algemeenheid, wat vinden wij wel oké voor onze kinderen? Wat vinden wij niet oké voor onze kinderen? En waarin laten we elkaar vrij? Want dat is ook heel lastig, maar bij de een mogen soms andere dingen dan bij de ander. En dat is op een gegeven moment ook een beetje loslaten, dat het bij de ander misschien niet helemaal gaat zoals jij het zou doen en andersom. Maar probeer met elkaar overeenstemming te vinden in waarin laten we dat ieder zijn eigen ding doen en wat vinden we dat echt allebei de kinderen of allebei de ouders moeten doen en wat moeten ze allebei niet doen. En hou daarbij in gedachten, wat willen wij dat onze kinderen voor deelnemers aan de maatschappij, wat voor volwassenen willen wij dat ze worden, welke waarden en normen willen ze meegeven. Probeer vanuit die gedachten het gesprek breder met elkaar aan te gaan en ja, daar enigszins in overeenstemming te komen. Heel lastig.
Heel lastig.
Heel lastig, ja.
Ja, ik heb daar nog een vraag over van papa is het altijd leuker.
Mm-hmm.
Van een mevrouw die zegt, ik hoor steeds hoe leuk de kinderen het gehad hebben bij mijn ex.
Mm-hmm.
Dan moet ik soms heel erg huilen. Dat vinden de kinderen dan weer zielig.
Ja,
ja, hoe ga je daarmee om? Het lijkt me ook heel moeilijk.
Nou, laat ik deze mevrouw in elk geval een compliment geven dat de kinderen zich blijkbaar vrij genoeg bij haar voelen om te zeggen dat ze het leuk hebben gehad bij hun vader. Dat is echt al een heel groot pluspunt.
Want soms mag dat helemaal niet of durven ze dat
niet. Je ziet heel vaak in complexe scheidingen dat kinderen bij hun vader zeggen, ik vind bij mama stom, en bij hun moeder zeggen, ik vind bij papa stom.
Oh,
dus het feit dat deze kinderen bij hun moeder zeggen, ik heb het leuk gehad bij mijn vader, is eigenlijk heel erg goed.
Ja.
Dus compliment daarvoor. De boodschap blijft een beetje, blijf vanuit de kinderen denken. Hoe fijn is het dat de kinderen het bij hun vader ook heel leuk hebben? En hoe fijn dat ze het bij hun moeder ook heel leuk hebben? En dat ze dat ook nog eens durven te zeggen.
Ja.
Dus eigenlijk een hele positieve boodschap. Ik snap dat het haar pijn doet. En probeer met je eigen pijn vooral bij je vriendin, bij je moeder, bij een tante, bij je eigen netwerk, die frustratie en dat verdriet eruit te gooien en dat niet te veel
niet,
bij de kinderen
niet,
te doen.
Niet bij de kinderen te doen.
Nee, niet te veel.
Nou, dat is een heel goed advies naar de ouders toe. Er is een hele belangrijke sociale kaart, of een grote sociale kaart over echtscheidingen.
Ja.
Waar je allemaal naartoe kan gaan. Maar mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Wat kan jij aanbevelen?
Nou, ik snap het helemaal, want ik zie door de bomen het bos af en toe ook niet meer. Wat ik met stip op nummer 1 kan aanraden is de site van Villa Pinedo. Zowel voor kinderen, jongeren als ouders. Is echt een topsite, zowel voor helemaal aan het begin als wanneer het al helemaal is geëscaleerd. En verder de jeugdconsulent. Die werkt bij de gemeente, die weet precies wat er allemaal te verkrijgen is, wat bij welke ernst van problematieken hoort. Daar kan je altijd een afspraak maken, je verhaal vertellen en zij weten, zij kunnen heel goed uitdistilleren, dit past wel, dit past niet, en je daar naartoe doorverwijzen. Dus dat zou ik aanraden en niet zelf alle bomen gaan bekijken.
En dat is villapinedo.nl.
Ja.
En daar kun je alle informatie vinden. En dan zijn wij alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Marieke van Leeuwen van Veilig Thuis.
Ja.
Heel erg hartelijk dank voor je toelichting en je komst naar de studio. We kunnen onmogelijk alle vragen beantwoorden.
Helaas.
Maar er is advies gegeven. Dus hartelijk dank nogmaals.
Graag gedaan.
Volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan praat mijn collega Michel Rudolfi met deskundigen over neonatologie, oftewel zieke of te vroeg geboren baby's.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.